Goedemorgen. Voordat ik echt ga beginnen, heel kort. Afgelopen zomer heb ik met een groep jongeren een hele mooie reis mogen maken. Naar een unieke plek, naar de Azoren zijn we geweest. En dat doen we onder de noemer BYX. En het nadeel van BYX is dat we, voordat we weggaan, er eigenlijk niks over kunnen zeggen. Omdat we de tieners niet vertellen wat we gaan doen. Het is voor hun één grote verrassing. Dus dat betekent dat er van tevoren best veel geheimzinnigheid rondom die reis is. En op het moment dat we terugkomen, dan begint eigenlijk echt de zomervakantie. Dus dan duurt het even voordat we weer met elkaar bij elkaar zijn om daar iets over te kunnen vertellen. En dan is het meestal het moment niet echt meer om daar uitgebreid op terug te komen. Daar heb ik dit jaar iets op bedacht. Ik heb een videocamera meegenomen op reis en ik heb van iedere dag maak ik een heel kort filmpje. En voor de mensen die op Facebook of op Instagram zitten, die hebben het waarschijnlijk al wel lang zien komen. Maar voor de mensen die dat niet hebben, maar toch heel graag willen zien wat we nou eigenlijk doen met dat BYX. Dan zou je naar de website van het jongerenwerk kunnen gaan om daar eens te kijken naar de filmpjes die daar inmiddels op staan. Er komen er nog een paar bij, zo'n 2 per week ongeveer, totdat we uiteindelijk 10 filmpjes van 10 dagen hebben. Kan je daar terugzien wat we beleefd hebben met elkaar. Op die manier kunnen we toch een klein beetje met jullie delen. Goed, ik wil graag, voordat ik mijn boodschap ga vertellen, daarvoor bidden. Omdat ik geloof dat het niet mijn woorden zijn, maar dat ze geïnspireerd worden door God. En daar heb ik dus een klein beetje hulp bij nodig. Dus daar gaan we voor bidden. Vader, we prijzen uw naam. Koning Jezus, we eren u omdat u vanuit de hemel naar deze aarde bent gekomen, de nederigste weg bent gegaan en juist daarom de hoogste naam hebt gekregen. En Heilige Geest, we vragen u om leiding. We bidden u als we gaan luisteren dat we open oren en open harten mogen hebben. En Heer, we vragen u om mij te leiden, de woorden die ik ga zeggen, dat ze door u geïnspireerd zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Vanochtend hebben we het over het volgen van leiding. En dan niet zozeer de geestelijke, goddelijke leiding, maar gewoon van onze leiders hier in onze omgeving, specifieker de leiders in onze gemeente. Voor de mensen die mij een klein beetje beter kennen, die weten waarschijnlijk dat ik een van de minst geschikte personen ben om daar jullie iets over te gaan vertellen. Ik ben niet zo heel goed in het ontvangen van leiding. Dat kan ik niet zo heel goed. Er zitten hier zelfs, denk ik wel, op dit moment leiders in de zaal die ervaring hebben met dat het niet zo heel erg makkelijk is om mij te leiden. Sterker nog, als ik in de zaal zou zitten en ik zou de boodschap horen die ik jullie vanochtend ga vertellen, dan zou ik daar heel veel jeuk van krijgen. Ik ben nog nooit weggelopen tijdens een preek, maar misschien dat ik het tijdens deze preek zou overwegen. Dus als je wegloopt tijdens mijn preek, weet dan dat ik dat begrijp. Dat ik dat snap. Mijn preek bouwt voort op dat wat we vorige week van Wim Toren hebben gekregen. Hij heeft toen gepreekt, heel specifiek voor de oudsten eigenlijk, dat zij in de gemeente een positie hebben om leiding te geven. En hij moedigde ze aan om die leiding te nemen. En hij zei daarbij vanuit Handelingen 20 vers 28... zorg voor jezelf, dat is de eerste verantwoordelijkheid die je hebt als leider in de gemeente, om te zorgen voor jezelf en je eigen geestelijk leven. En zorg voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld. Dat zei Paulus toen hij op het strand van Mileten was, ergens in Turkije. Wim zei het al, dat is wat wij nu kennen als Bodrum. Daar in de omgeving, ergens moet het geweest zijn. Daar had Paulus een ontmoeting met leiders van een gemeente. De gemeente uit Efeze. Hij had iemand naar Efeze toegestuurd en hij had tegen leiders in Efeze gezegd: ik wil jullie ontmoeten op het strand van Efeze. En dat gebeurde en dat was een emotionele ontmoeting. Dat was waarschijnlijk, wat zij op dat moment al wisten, dat het waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dat zij elkaar in leven zouden ontmoeten. Daarom was het een hele emotionele ontmoeting. En nadat Paulus ze bemoedigd en aangespoord had om dicht bij Jezus te blijven, om te zorgen voor zichzelf en voor de hele kudde, reist hij door, eerst naar Jeruzalem terug en dan gaat hij naar Rome. En in Rome aangekomen, daar wordt Paulus gevangen gezet. Of gevangen gezet. Het is wel een gevangenis, maar het lijkt meer op een soort huisarrest. Hij heeft een eigen appartement in Rome en hij krijgt de ruimte om daar gasten te ontvangen. En hij mag vanaf daar ook brieven schrijven, dus hij kan nog steeds bezig met het verspreiden van het evangelie. En dat doet hij ook. En een van de dingen die hij doet, is schrijven naar de gemeente in Efeze. Daarvan waar hij de leiders van ontmoet heeft op het strand van Mileten, naar die gemeente stuurt hij een brief. En hij bemoedigt ze eerst. Hij vertelt ze wat hun positie in Christus is, positie is in deze wereld en hij bemoedigt ze dat ze waardevol zijn en dat ze bijzonder zijn in de ogen van God. En dan vertelt hij iets over het leiderschap. En vanuit deze tekst en vanuit nog twee andere teksten wil ik vanochtend eigenlijk proberen te ontdekken vier dingen die wij kunnen leren over het leiden van het volgen van onze leiders in de gemeente. Dus vier dingen die wij kunnen leren over leiderschap in de kerk. En het eerste, daarvoor wil ik lezen uit Efeze 4, vanaf vers 7. Daar staat, aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En deze genade, daar bedoelt Paulus de gave mee, de charismata. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald, is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Voordat Paulus iets gaat vertellen over leiderschap, zet hij eerst Jezus in zijn positie. Wat hij hier zegt is, deze persoon, deze mens die wij kennen, is niet een mens, nee, hij is vanuit de hemel naar ons toegekomen en hij is teruggegaan naar de hemel. Dit mens was een bijzonder mens, want dit mens is de Zoon van God. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Wat Paulus ons, denk ik, in eerste instantie hier wil leren, is dat wij moeten accepteren dat onze leiders niet per ongeluk onze leiders zijn geworden. Maar dat onze leiders zijn aangesteld door Jezus. Dat is ook logisch, want hij is het hoofd van het lichaam. En wij met elkaar zijn het lichaam van Christus. Dus dan is het logisch dat als hij het hoofd van het lichaam is, dat ook hij het is die leiders heeft aangesteld. Hij heeft apostelen en profeten benoemd, evangelieverkondigers, herders en leraren. Hij is het die leiders heeft aangesteld. En ik pak nu een tekst uit Efeze 4, maar ik zou op een heleboel andere plekken in het Nieuwe Testament kunnen zoeken naar hoe komt het dat wij leiders hebben in onze gemeente. En keer op keer ontdekken we dat onze leiders zijn aangesteld door Jezus zelf. Dus op het moment dat wij nadenken over leiderschap in de gemeente, dan is het eerste wat wij moeten doen, ons realiseren en accepteren dat onze leiders door Jezus zijn aangesteld. En als wij zeggen dat Jezus onze Heer is en dat we Hem willen volgen, dan plaatst ons dat onder het gezag van de leiders die Hij heeft aangesteld. Het tweede wat we kunnen leren, dat is misschien ook wel van Paulus, maar dat weten we niet helemaal zeker, want het is uit de Hebreeënbrief. We weten niet zeker wie dat geschreven heeft, maar als je het leest, nou, dat lijkt wel heel erg Paulus, weten we niet zeker. Maakt niet uit. Wat daar staat, deze tekst heeft Marcel vorige week al gebruikt om de samenkomst mee af te sluiten. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Het tweede wat we kunnen leren over leiderschap in de gemeente, is dat we onze leiders moeten gehoorzamen. Natuurlijk, het is best oké om met onze leiders in discussie te gaan. Maar er komt een moment dat onze leiders een beslissing hebben genomen. En dat het dan aan ons is om te zeggen, oké, dat accepteren wij. Jullie hebben de beslissing genomen en wij gehoorzamen daarin. Maar dit is zo'n punt waar ik wel jeuk krijg hoor. Dit vind ik wel lastig. Oké, zij nemen de beslissing en dan is het aan mij om dat te accepteren. Om dat te gehoorzamen. En natuurlijk is het oké om met ze te discussiëren. Maar eigenlijk moeten we er zelfs een beetje voor waken dat we het ze niet te moeilijk maken. Dat is wat de schrijver aan de Hebreeënbrief ons zegt. Zorg ervoor dat zij hun taak... gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Het is bijna een soort van waarschuwing. Maak het ze niet te moeilijk. En geloof mama, ze hebben het al moeilijk genoeg. Ja, maar Joël, ze maken ook soms best wel fouten. Ik heb wel een lijstje. Ja, dat geloof ik. Ik kan het lijstje misschien nog wel wat langer maken. Ik zie ook wel dat ze fouten maken. Jezus was 12 jaar. Toen hij met zijn ouders naar de tempel ging om daar het Pesachfeest te vieren. En uit zo'n soort tekst zie je dat het een totaal andere cultuur is dan waar wij nu in leven. Want de ouders van Jezus die reizen terug en na twee dagen, denken ze, waar is Jezus eigenlijk? Ze hebben hem al 2 dagen niet gezien. En dan denk je, nou, dat kan misschien als je een beetje een normaal kind hebt, maar zij moeten op de Zoon van God passen. 2 dagen zijn ze hem kwijt en dan gaan ze hem zoeken en uiteindelijk komen ze er na 3 dagen achter dat hij in de tempel is aan het discussiëren met leraren. In gesprek met leraren. En zijn ouders die zijn terecht heel erg boos. Die zeggen, wat heb je ons aangedaan? We waren je kwijt. Dit mag nooit meer gebeuren. En dan staat er in Lucas 2 vers 51... Hij reisde met hun terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Had Jezus perfecte ouders? Ik denk het niet. Zijn ouders maakten fouten. Maar maakte Jezus fouten? Ik denk dat Jezus best wel fouten maakte als in dat hij zijn beker melk omsloeg of zo. Dat het dan viel of dat er iets anders misging. Maar ik denk niet dat Jezus het soort fouten maakte waar andere mensen pijn door hadden. Dus in die zin zouden we kunnen zeggen dat Jezus een volmaakt mens was. Jezus als volmaakt mens koos ervoor om zich te plaatsen onder het gezag van onvolmaakte mensen. Jezus als volmaakt mens koos ervoor om zich te plaatsen onder het gezag van onvolmaakte mensen. Mensen die fouten maken. Als Jezus zich al plaatst onder het gezag van onvolmaakte mensen, dan verwacht God dat toch ook van ons. En natuurlijk maken onze leiders fouten. Want het zijn onvolmaakte mensen. Maar wij met z'n allen zijn ook onvolmaakte mensen. En op het moment dat het zo zou zijn dat we onze leiders niet meer hoeven te volgen, op het moment dat zij een keer een fout maken, dan is er toch geen één leider meer die wij kunnen volgen. We moeten accepteren dat Jezus onze leiders heeft aangesteld. En onze leiders moeten we gehoorzamen. ondanks de fouten die zij maken. En het vierde wat we kunnen leren over leiderschap deze ochtend. Daarvoor komen we terug bij Efeze 4. Het eind van vers 16. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Ondanks dat wij leiders hebben, kunnen wij niet als gemeente zeggen, nou doen jullie het dan maar. Stapje scherper nog. Maar gebeurt het ons niet redelijk makkelijk dat op het moment dat er iets gebeurt in het leiderschap waar we het niet mee eens zijn, dat we een stapje naar achter doen, dat we onze handen, armen over elkaar doen en dat we een beetje passief vanaf de zijkant gaan toekijken? Mag ik het zo zeggen dat we zeuren op het leiderschap wat over ons is aangesteld? Ik weet niet zo goed wat het wel is, maar ik weet in ieder geval dat het een onbijbelse houding is. Want de bijbelse houding is dat we accepteren dat onze leiders door Jezus zijn aangesteld. Dat we ze gehoorzaam zijn. Dat we accepteren dat ze fouten maken. En dat ondanks dat we niet aan de zijlijn blijven staan. Maar dat we naar vermogen, bijdragen aan de opbouw van het lichaam van Christus. Als ik nu in de zaal zou zitten, dan zou ik denken, tjongejonge, waar is de nuance in dit verhaal? Dit is gevaarlijk wat je zegt. Zo beginnen sectes. Om het volk zo onder de duim te houden. Vooruit, een nuance. Maar die nuance heb ik zelf bedacht. En dat is dat we een streep mogen trekken. En dat we leiders mogen toetsen op het volgen van de wil van God. Want dat is het doel. Dat leiders ons dichter naar het hart van God toe brengen. En op het moment dat zij niet leven en leiden naar de wil van God, dan mogen we daar vraagtekens bij zetten. We moeten accepteren dat onze leiders door Jezus zijn aangesteld. We moeten ze gehoorzamen. Zelfs wanneer ze fouten maken. En we moeten naar vermogen bijdragen aan de groei van het lichaam van Christus. Waarom? Zodat wij allemaal, Efeze 4 vers 13, zodat wij allemaal samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is. Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Waarom heeft Jezus leiders aangesteld in de gemeente? Niet zodat er een groepje mensen is wat de macht heeft. Wat kan heersen over de andere mensen. En als dat wel gebeurt, reken maar dat ze daar verantwoording over af moeten leggen. Maar dat is niet aan ons. De taak van de leiders is dat we in eenheid samen toegroeien naar hem die het hoofd is. Jezus. Dat is de taak van onze leiders. Om ons te brengen naar het hart van Jezus. Naar de troon van God. Dat wij aangemoedigd worden om ons leven te laten vullen door de Heilige Geest. En niet zodat we onmondige mensen worden, maar juist zodat we mondige mensen worden. Naar elkaar toe, naar onze leiders toe. Daar mogen we prima mee praten en discussiëren. Maar vooral naar die mensen toe die ons op een dwaalspoor willen brengen. Want op het moment dat onze leiders ons leiden naar de troon van God, dan gaan wij herkennen als er mensen in onze omgeving zijn die ons bij de troon van God weg willen houden. En dan zijn we in staat om daartegen te zeggen, hé, dat gaat niet gebeuren. Omdat wij ons door onze leiders hebben leiden naar de troon van God. En ik weet dat er in het verleden zo vaak fouten zijn gemaakt door de leiders die echt grof over de schreef gegaan zijn. En zoals ik zei, daar moeten zij verantwoording over afleggen. Maar ik zou je willen vragen, als je uit zo'n soort situatie komt. Wat logisch is dat er een schild is gekomen tegenover leiderschap. Dat je zegt, ik ben voorzichtig, want ik ben gemanipuleerd. Of ik heb dingen gedaan of gezegd. Of ik heb op punten gestaan in mijn leven waar ik helemaal niet wilde komen. Doordat ik gehoorzaam was aan leiders. En ik zou je eigenlijk willen vragen om dat schild niet te veel een excuus te laten zijn om je huidige leiders te kunnen volgen. Want het hart van je huidige leiders is om je te brengen naar de troon van God. Het gaat ze niet om zichzelf. Het gaat ze er niet om dat zij de macht hebben in deze gemeente. Het gaat ze er niet om dat ze jou onder de duim kunnen houden. Maar hun hart is om jou te brengen naar de troon van God. En het kan zomaar zijn dat het schild wat je hebt opgebouwd door de jaren heen, vanwege pijnlijke ervaringen uit het verleden, dat voorkomt dat je opnieuw weer door leiders meegenomen kan worden naar de troon van God, naar het hart van Jezus en naar vervulling met de Heilige Geest. Laat het schild je niet in de weg staan om bij de troon van God uit te komen. Want onze leiders zijn aangesteld door Jezus zelf, het hoofd van onze gemeente. En die leiders die zijn niet aangesteld om over ons te heersen, maar om ons te dienen. En in hun dienstbaarheid is het aan ons om ze te gehoorzamen, ondanks de fouten die zij maken. En kiezen wij ervoor om bij te dragen, naar vermogen, tot de opbouw van dat lichaam. Zullen we bidden voor onze leiders? Zullen we de Heer danken voor onze leiders? Dat Hij het is die ze aangesteld heeft. Als er iemand is die een gebed op zijn hart heeft, die mag het uitspreken. En dan zal ik daarna afsluiten.